Allemaal heel hartelijk welkom. Namens de kerkenraad hebben we de volgende afkondigingen voor u. Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. En u mag de Heere dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de energiekosten. Tot zover. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De psalmen die zijn vandaag gekozen op het trefwoord heiden. En dat is in onze taal een woord wat een beetje een negatieve klank heeft, maar zo wordt het in de psalmen niet bedoeld. God belooft ook aan niet-joden, dat zijn de heidenen, dat hij er voor hen zal zijn. We gaan zingen van Psalm 105, het eerste vers. En dat doen we samen met de zondagsschool, de onderbouw daarvan, die dat de afgelopen maand geleerd heeft. Psalm 105, het eerste vers. We gaan met elkaar luisteren naar de 10 geboden en daarna zingen we van Psalm 86 het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer. Daar zullen we straks ook meer van horen hoe dat gegaan is bij de heiden, de Romein Cornelius in Handelingen 10. Maar we luisteren dus eerst naar de wet van de Heer. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naaste huis. U zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. We gaan zo de Bijbel met elkaar openen, maar voordat we dat doen willen we eerst de Heere vragen om een zegen. En we willen voorbeden doen voor Bas van der Sluijven, Spijkenisse. Ik ben van de week gebeld door zijn zoon dat het nu er echt naar uitziet dat het einde voor hem nadert. Dus we zullen hem opdragen aan Gods genadetroon. Laten we samen bidden, gemeente. Heere onze God, op deze zondagmorgen die zo heerlijk zonovergoten is, komen wij tot u. En dan willen wij u vragen, Heere, of u zoals het buiten straalt van het licht, waardoor we alles heel goed kunnen zien en de kleuren kunnen waarnemen, dat u ook als het ware zo hier in de kerk uw geestelijk licht laat schijnen. Dat als wij door het licht van de Heilige Geest straks geleid uw woord gaan openen, dat we precies zullen zien waar het om draait en dat we het wonder zullen gaan aanbidden dat u mensen op het oog heeft om te redden van de zonde en van de dood. En dat u hele wonderlijke manieren in het leven gebruikt, wonderlijke wegen gebruikt om mensen bij de Heer Jezus Christus te brengen. Heren, dat zien we toch telkens weer terug in de Bijbel. Dat mensen op de een of andere manier geleid via soms grote omwegen toch uitkomen bij de Heer Jezus Christus. En dat bidden we ook voor onszelf en voor elkaar deze morgen, dat dat de uitkomst zal zijn van deze dienst. Dat we allemaal bij de Heer Jezus uit zullen komen, omdat er geen andere naam is die onder de hemel gegeven is waardoor wij zalig moeten worden. Heren, dan ligt er best een groot verhaal voor ons, wat we ook niet in 1 keer kunnen bepreken. Een nieuwe serie over Handelingen 10 en 11 die we gaan starten vanmorgen. Heren, wil daar ons in onderwijzen ook. Wilt u ons helpen om te zien waar wij ons leven moeten veranderen? Heren, dan geldt dat niet alleen maar voor mensen die ver af zijn, de mensen buiten de kerk of die geen lid zijn, die hun leven zullen moeten veranderen. Het geldt net zo goed van ons hier in de kerk. Heren, dat in ons leven er nog zoveel is wat we niet weten, waar we in onderwezen moeten worden. Dat ons denken vernieuwd moet worden, zodat we leren te denken zoals u dat wil en daarin ook ons handelen aanpassen. Heren, help ons daarbij, opdat we dat doen wat u van ons vraagt. En de lat ligt hoog, Heren. Als we 10 geboden gelezen hebben en dat op ons in laten werken, dan moeten we eerlijk zeggen, Heren, die hebben wij niet gehouden. Dan kan het zo zijn dat we niet iemand daadwerkelijk vermoord hebben en nooit in de letterlijke zin het gebod u zult niet doodslaan hebben overtreden. Maar wel als we nadenken over het principe daarvan, dat gedachten die we kunnen hebben over anderen, of de woorden die we spreken, dan kunnen we met onze tongen, met onze gedachten als het ware iemand dood wensen. Heere, vergeeft u het ons en wil ons reinigen van al onze ongerechtigheden. Heere Jezus, zie ons aan in uw bloed. Vergeef onze zonden en maak ons nieuw en herstel ons en leer ons om een leven te leiden wat is naar uw wil. We bidden u, Heere, vanmorgen voor broeder Bas van der Sluis, nu het einde van zijn aardse leven nadert. Heere, dat aardse leven, dat trekt ook nog op allerlei manieren om familieleden die nog niet geboren zijn toch nog te mogen zien, de achterkleinkinderen die aanstaande zijn. Maar Heere, zijn tijden, dat weet hij ook, zijn in uw handen. En willen hem dan in die tijden die er nog voor hem liggen hier op aarde goed en nabij zijn. Overschaduw hem, Heere, met uw vleugels. Ja, Heere, en we mogen zo dankbaar zijn dat er ondanks zijn situatie geen klacht van zijn mond komt, van zijn lippen komt, maar dat hij in zoveel rust en vertrouwen op u, op zijn sterfbed mag liggen. En dat u hem ook nabij bent. Heer, het is zo wonderlijk dat het meevalt met de pijn. Heer, wil hem nabij zijn, tot het einde aan toe, samen met de familie daaromheen. Want Heer, het is voor hun ook aangrijpend. In hetzelfde huis waar een aantal jaar geleden hun moeder op een sterfbed lag, nu hun vader. Heere, sterk ze. Geef ze wat ze nodig hebben om hun vader en schoonvader en opa bij te staan in deze dagen van waken. Heere, zo dragen wij elkaar aan u op. Ook diegenen die ziek zijn en zorgen hebben die niet iedereen weet. Heere, dan denken we ook in het bijzonder aan mensen die chronisch ziek zijn. Dat zijn vaak de zieken die ook weer vergeten worden. Maar Heere, u vergeet ze niet. En help ons dan ook om ons telkens weer te herinneren dat diegenen die al langdurig ziek zijn ook misschien niet eens meer in ons midden komen. Dat we naar ze omzien en dat wij ze, net als u, niet zullen vergeten. Heere, zo dragen wij alles aan u op. Gedenk ons op de kansel en onder de kansel. Geef een stem om te spreken en een opmerkzaam hart om uw woord tot ons te nemen. Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus. Amen. Gemeente, wij openen de Heilige Schrift vanmorgen in Handelingen 10. De serie van Noach is met Pinksteren afgesloten. In Genesis 9 hebben we de sprong gemaakt naar Handelingen 2. Omdat de Heer in Genesis 9 al die belofte deed aan Noach, dat Jafet, de Europeanen, in de tenten van Shem, van de Joden, zouden wonen. De Heere zorgt ervoor dat niet-Joden zich bekeren tot Israëls God. En dan krijg je te maken met totaal verschillende mensen, met totaal verschillende achtergronden, die toch samengevoegd worden tot één gemeente. En daarom heb ik ervoor gekozen om in de weken voor de zomervakantie met elkaar stil te staan bij Handelingen 10 en 11. Want daar gebeurt zoiets in het klein. De eerste keer dat we lezen dat een Europeaan tot Christus geleid wordt en ook tot de gemeente geleid wordt. Wat doet dat met die Europeaan Cornelius? maar wat doet dat ook met de kerk, met Petrus? Daarom gaan we lezen in Handelingen 10 en wij lezen vanmorgen het hele hoofdstuk om het verhaal helder voor ogen te hebben. Handelingen 10, de hoofdman Cornelius. En er was een zeker man te Caesarea met de naam Cornelius, een hoofdman over 100 uit de bende, dat wil zeggen uit het garnizoen, genaamd de Italiaanse. Hij was godzalig en vreesde God met geheel zijn huis en hij deed vele aalmoezen, veel liefdewerken aan het volk en God geduriglijk biddende. Hij bad voortdurend. Deze zag in een gezicht duidelijk, zo omtrent het 9e uur van de dag, een engel van God tot hem inkomen, die tot hem zei: Cornelius. En hij, de ogen op hem gericht houdende en zeer bevreesd geworden zijnde, zei: Wat is het, Heere? En hij zei tot hem: Uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachtenis opgekomen voor God. En nu zend mannen naar Joppe en ontbied Simon, die toegenaamd wordt Petrus. Deze ligt te huis, dat wil zeggen deze verblijft bij ene Simon, een leerbereider, die zijn huis heeft bij de zee. Deze zal u zeggen wat u moet doen. En als de engel die tot Cornelius sprak weggegaan was, riep hij 2 van zijn huisknechten en een godzalige krijgsknecht, een soldaat van degene die gedurig, die continu bij hem waren. En als hij hun alles verhaald had, zond hij hen naar Joppe. En de volgende dag, terwijl zij nog reisden en nabij de stad kwamen, klom Petrus op het dak om te bidden rond het 6e uur. En hij werd hongerig en hij begeerde te eten. En terwijl zij het eten bereidden, viel over hem een verstrekking van zinnen. Hij raakte in geestvervoering, wil dat zeggen. En Petrus zag de hemel geopend en een zeker voorwerp tot hem neerdalen, ongeveer een groot linnen laken, daarmee kan je het vergelijken, aan de 4 hoeken gebonden, die nedergelaten werd op de aarde. Daarin waren alle 4-voetige dieren van de aarde en de wilde en de kruipende dieren en de vogelen des hemels. En er geschiedde een stem tot hem: Sta op, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zei: Geenszins, Heere, want ik heb nooit iets gegeten dat gemeen of onrein was. En een stem geschiedde opnieuw voor de 2e maal tot hem: Hetgeen God gereinigd heeft, zult u niet gemeen, niet onrein maken. En dit geschiedde tot 3 maal. En het voorwerp werd opnieuw opgenomen in de hemel. En alsof Petrus in zichzelf twijfelde wat toch het gezicht mocht betekenen dat hij gezien had, zie de mannen die van Cornelius afgezonden waren, gevraagd hebbende naar het huis van Simon, stonden bij de poort. En iemand geroepen hebbende, vroegen zij of Simon, toegenaamd Petrus, daar thuis was. En toen Petrus over dat gezicht nadacht, zei de geest tot hem: Zie, 3 mannen zoeken u. Daarom sta op en ga af en reis met hen en twijfel niet, want ik heb hen gezonden. En Petrus ging af tot de mannen die van Cornelius tot hem gezonden waren en zei: Zie, ik ben het die u zoekt. Wat is de oorzaak waarom u hier bent? En zij zeiden: Cornelius, een hoofdman over 100, een rechtvaardig man die God vreest en die een goed getuigenis heeft van het hele volk van de Joden, is door een goddelijke openbaring vermaand van een heilige engel dat hij u zou ontbieden in zijn huis. En dat hij van u woorden ter zaligheid zou horen. En als hij hen dan ingeroepen had, ontving hij ze in huis. Maar de volgende dag ging Petrus met hen mee. En samen met sommige van de broeders die in Joppe waren, die gingen met hem mee. En des andere daags kwamen zij te Caesarea. En Cornelius verwachtte hen, samengeroepen hebbend die van zijn maagschap en bijzondere vrienden. En als het geschiedde dat Petrus inkwam, ging hem Cornelius tegemoet en viel hem aan zijn voeten en aanbad hem. Maar Petrus richtte hem op en zei: Sta op, ik ben zelf ook maar een mens. En met hem sprekend ging hij in En hij vond er velen die samengekomen waren. En hij zei tot hem, u weet hoe het een Joodse man ongeoorloofd is zich te voegen of in te gaan tot een vreemde, tot een heiden. Maar God heeft mij getoond dat ik geen mens gemeen of onrein zou achten. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen toen ik ontboden was. Zo vraag ik dan om wat voor reden u mij hebt ontboden. En Cornelius zei, 4 dagen geleden was ik vastend tot op dit uur. En op het 9e uur bad ik in mijn huis. En zie, een man stond voor mij in een blinkend kleed. Die zei, Cornelius, uw gebed is verhoord en uw aalmoezen zijn voor God in gedachtenis gekomen. Zend dan naar Joppe en ontbied Simon, die toegenaamd wordt Petrus. Deze verblijft in het huis van Simon, de lederbereider aan de zee, die hier gekomen zijnde tot u spreken zal. Zo heb ik dan van dat moment af aan tot u gezonden en u hebt er goed aan gedaan dat u hier gekomen bent. Wij zijn dan allen nu hier tegenwoordig voor God om te horen al hetgeen u van God bevolen is. En Petrus, de mond opendoende, zei, ik verneem in waarheid dat God geen aannemer des persoons is, maar in elk volk dat hem vreest en gerechtigheid werkt, is hem aangenaam. Dat is het woord dat hij gezonden heeft tot de kinderen van Israël. Dit is het woord dat hij gezonden heeft tot de kinderen van Israël, verkondigende vrede door Jezus Christus. Deze is een Heere van allen. Gijlieden weet de zaak die geschied is door geheel Judea, beginnend van Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft, belangende Jezus van Nazareth, hoe hem God gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. Welke het land doorgegaan is, goeddoende en genezende, ieder die van de duivel overweldigd was, want God was met hem. En wij zijn getuigen van alles wat hij gedaan heeft, zowel in het Joodse land als in Jeruzalem. Hem hebben ze gedood en hem aan een hout, aan een kruis gehangen. Maar God heeft hem opgewekt op de 3e dag en gegeven dat hij openbaar zou worden. Niet aan het volk, maar aan de getuigen. Dus hij is aan de getuigen verschenen die van God tevoren uitgekozen waren. Ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden opgestaan was. En hij heeft ons geboden aan het volk te preken en te betuigen dat hij degene is die van God verordend is tot een rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis, hiervan geven getuigenis al de profeten, dat een ieder die in hem gelooft vergeving van zonde ontvangen zal door zijn naam. Toen Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zoveel als er met Petrus gekomen waren, ontzetten zich dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus, kan ook iemand het water weren dat deze niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, zoals ook wij. En hij beval dat zij zouden gedoopt worden in de naam des Heren. En toen baden zij hem dat hij nog enige dagen bij hen wilde blijven. Tot zover de schriftlezing. We gaan ons voorbereiden om te luisteren, niet naar het hele gedeelte. Ik ga vers 1 tot en met 16 voor u uitleggen. En voordat ik dat ga doen, zingen we met elkaar van Psalm 87, vers 3, 4 en 5. Psalm 87, vers 3, 4 en 5. We zingen na de preek van Psalm 47 het vierde vers. Zing des hoogste eer, opdat ieder leer hoe hij heerst alom over het heidendom. Psalm 47 het vierde vers, dat is het antwoord op de preek. De tekst vanmorgen is Handelingen 10 vers 1 tot en met 16. Ik ga daar tijdens de preek af en toe naar verwijzen. Ik ga het niet nogmaals lezen. We hebben al een hele lange schriftlezing gehad. Het thema is Cornelius en Petrus. Cornelius en Petrus. En we denken na over drie gedachten. Allereerst, waarom vertelt Lucas over hem? Dat is de reden dat dit in de Bijbel staat. Dus waarom Lucas over hem vertelt. Ten tweede, hoe de Heere Cornelius leidt. En ten derde, hoe de Heere Petrus leidt. Dus Cornelius en Petrus, waarom Lucas, de schrijver van het boek Handelingen, over hem vertelt. Hoe de Heere Cornelius leidt en hoe de Heere Petrus leidt. Dus allereerst waarom Lucas over hen vertelt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, er komen heel veel namen in deze geschiedenis voor. En nou kom ik ook nog eens een keer met een nieuwe naam, Lucas en Theophilus. Nee, niet Cornelius, Theophilus. Weet iemand wie Theophilus is? Theophilus is een man aan wie een heel groot gedeelte van ons Bijbeltje geschreven is. Twee lange boeken, het Evangelie van Lucas en de Handelingen. Lucas en Handelingen, die twee Bijbelboeken, die zijn, als je de woorden gaat tellen, meer dan alles wat de apostel Paulus geschreven heeft. Wij denken, Paulus heeft heel veel geschreven, nou Lucas heeft nog veel meer geschreven. En dat heeft hij allemaal geschreven aan één persoon, namelijk Theophilus. Die twee geschriften, Lucas Evangelie en Handelingen, die gaan over Jezus. Lucas Evangelie gaat over het leven van de Heer Jezus op aarde. Het tweede boek van Lucas, dat is het boek Handelingen, dat gaat over hoe Jezus na zijn hemelvaart in de hemel zijn kerk is gaan bouwen. Maar wie is nou die Theophilus aan wie dat allemaal geschreven is? Er is over hem niet zo heel veel bekend. Er is wel heel veel over hem geprobeerd uit te zoeken, veel onderzoek naar gedaan, maar we weten weinig van hem. Maar een paar dingen weten we wel zeker. Theophilus, die naam betekent vriend van God. Vriend van God, Theos is God en Filius is vriend. Of je kan ook vertalen geliefd door God. We weten ook dat hij geen Jood is. Hij heeft geen Joodse naam. En hij komt waarschijnlijk ook niet uit Israël. En daar woont hij niet eens. Daar is hij ook nog nooit geweest. Lucas schrijft in het begin van het Lucas evangelie. En dan zegt hij tegen Theophilus, hooggeachte Theophilus. Nou, dat wijst erop dat Theophilus een man van stand is. Een man die een belangrijke positie in de samenleving heeft. En hoe staat die Theophilus nou tegenover het christelijke geloof? Dat is ook niet zo heel duidelijk. Maar als hij een gelovige is, dan is het in ieder geval wel zo dat het een gelovige is met heel veel vragen. Maar het lijkt mij waarschijnlijker dat Theophilus iemand is die zeker wel geïnteresseerd is in het christelijk geloof, maar die tegelijkertijd rondloopt met allemaal twijfels. Hij denkt erover na, zal ik christen worden? Maar dat doe ik niet zomaar even in een opwelling, dat wil ik wel overwogen doen. Eerst wil ik wat meer weten over die nieuwe christelijke gemeenschap die daar ontstaat in het Romeinse Rijk. Het is trouwens heel mooi, ja, als je dat bedenkt, dat er dus twee boeken in de Bijbel zijn die geschreven zijn voor mensen die nog twijfelen. Wij denken vaak, ja, de Bijbel, dat is echt voor de gelovigen, voor de mensen die ontzettend geïnteresseerd zijn. Maar dat is dus helemaal niet zo. Het is ook voor mensen die zeggen, ja, ik heb allerlei twijfels, is het allemaal wel waar? En door het te lezen, geeft de Bijbel daar antwoorden op. Dus vanuit het Jodendom ontstaat er een nieuwe stroming rondom ene persoon, Jezus Christus. Een man die wonderen deed, dat is overal bekend, ook voor Theophilus. En die gemeenschap die groeit heel snel, maar er is tegelijkertijd ook wel iets vreemds aan de hand, want die gemeenschap die roept weerstand op. En in plaats dat de Joden, dat Joodse volk, waar Jezus geleefd heeft en zoveel wonderen en tekenen deed, in plaats dat ze hem omhelzen, leveren ze hem over aan de Romeinen en laten ze maar een kruis nagelen. En dan is er een heel klein groepje die zo'n 50 dagen na zijn sterven beweert in Jeruzalem, ja, maar hij is opgestaan uit de dood. Ja, en het is zelfs zo dat het in die dagen in Jeruzalem helemaal tot een escalatie komt tussen de volgelingen van Jezus en de leiders van het Joodse volk. En er ontstaat een vervolging en die kleine gemeenschap, die inmiddels gegroeid is tot een paar duizend mensen, die gaat zich verspreiden over het land en over de wereld. En die gaan overal die boodschap van Jezus Christus vertellen. En nou zegt Lucas, Theophilus, ik zeg je, deze Jezus is inderdaad opgestaan uit de dood. En hij is inderdaad opgevaren naar de hemel. En wat je nu ziet, hè, in, als je naar het Romeinse Rijk kijkt, is dat je eigenlijk ziet hoe die Jezus vanuit de hemel bezig is een koninkrijk op aarde te bouwen. Een geestelijk koninkrijk. Maar Theophilus, die zegt, ja, maar kan ik daar wel bij horen? Bij zo'n nieuwe godsdienst, wiens leider gestorven is, maar ook weer is opgestaan, kan ik me daar wel bij aansluiten? In het eerste boek heeft Lucas aangetoond, hij is werkelijk opgestaan. Maar wat heb je daar als heiden aan, als niet-Jood? Heb je bij deze nieuwe gemeenschap die Jezus aanbidt, heb je daar wat te zoeken? Wil je daar wel bij horen? Want het is toch zo dat Joden, die hebben toch best wel een hele orthodoxe godsdienst en dat is best wel een gesloten systeem. Daar kom je niet makkelijk tussen, zeker niet als buitenstaander. Snapt u tegen wat voor achtergrond die Bijbelboeken Lucas en Handelingen geschreven zijn? Dat is bedoeld voor mensen die zeggen, ja, ik ben best wel geïnteresseerd, ik ben ook best wel gelovig. Hij heet tenslotte Theophilus, de vriend van God. Maar over Jezus ben ik nog niet zo zeker. En me aansluiten bij de christelijke gemeenschap, bij de christelijke kerk, ja, dat is mij echt een stap te ver. Dat is de achtergrond van het Bijbelboek Handelingen. En wat gaat Lucas doen? Lucas die gaat aan Theophilus het waar gebeurde verhaal vertellen van Cornelius. Om daarmee te zeggen, Theophilus, hier is iemand die is net zoals jij. Iemand die wel in God gelooft en die daar ook wel best serieus mee bezig is, maar die van Jezus nog zo weinig af weet. En die sociaal-maatschappelijk heel ver afstaat van die nieuwe christelijke gemeenschap. Die tot op dat moment eigenlijk nog alleen maar uit Joden en mensen die Jood zijn geworden bestaat. Nee, Cornelius is op en top Romein. In het leger dienend. En met dat verhaal wil Lucas zeggen, Theophilus, kijk eens naar Cornelius. Als deze Cornelius nou in Jezus gaat geloven. En als deze Cornelius nou in de kerk een volwaardige plaats krijgt. Dan kan het voor jou ook, Theophilus. En misschien zijn er wel meer in de kerk. Of luistert u mee en zegt u, nou zo ben ik ook. En zo denk ik ook. Net als Theophilus. Ik ben wel gelovig. En ik bid ook wel. Maar met Jezus heb ik eerlijk gezegd niet zoveel. Ik ben wel gelovig, maar de kerk, ja, daar pas ik niet bij. Daar hoor ik eigenlijk niet bij. Ja, kijk, en dat is dan nog maar de vraag. Of je er dan wel bij hoort. Want die geschiedenis van Cornelius laat het tegenovergestelde zien. Iemand die totaal anders is, die denkt, ja, ik hoor daar niet bij, maar God wil hem er wel bij. En zo nodig ik u vandaag uit om mee te luisteren naar de geschiedenis van deze Cornelius uit Caesarea, dat is de achtergrond. En dan komen we bij de tweede gedachte, hoe de Heere Cornelius leidt. Ja, die geschiedenis van Cornelius is een heel bijzonder verhaal, als je het op je in laat werken. Want op een gegeven moment wordt al heel snel duidelijk dat daar buitengewone dingen in zijn leven gebeuren. We hebben een geschiedenis gelezen en van meet af aan voel je aan, ja, hier is wat bijzonders aan de hand. Hè? Hier gebeuren hele bijzondere dingen. Voordat we daarop ingaan, laten we eens even kijken, wie is die Cornelius nou eigenlijk? We lezen in vers 1, het is een zeker man te Caesarea. Caesarea, dat is een havenplaats in het noorden van Israël. En eigenlijk is die plaats een Romeins bolwerk. Er staat daar een Romeinse tempel, een haven voor de Romeinen, die in directe verbinding stond met het vasteland van Italië of met de laars van Italië. En vanuit die stad, die havenstad Caesarea, was er ook een groot Romeins bestuur. De Romeinen die bestuurden de provincie vanuit Caesarea. Het is dan ook logisch dat in die plaats soldaten gestationeerd zijn. Cornelius is er een van, een leidinggevende over 100 soldaten. Dan zegt vers 2 dat Cornelius godzalig en godvrezend is. Dat wil zeggen iemand die vroom is, iemand die God vreest. En dat blijkt in zijn leven ook. Het blijkt uit het feit dat hij aalmoezen geeft, hij deelt uit. In grote belangrijke steden, ook zo'n stad als Caesarea, daar heb je ook veel armoede. Cornelius is niet een man die zich daar niks van aantrekt. Die zegt dat lossen anderen maar op. Nee, hij is bewogen met de armen. En dat doen gelovigen, mensen die God vrezen ook. Die helpen hun naasten die het minder heeft. Die geven er niet om. Als ze wat geld weg moeten geven, die denken niet van ja, dan heb ik minder. Nee, dan heeft die ander meer. Kan die ander ook wat kopen. Dus daaruit blijkt in zijn leven dat hij God vreest. En het blijkt ook in zijn leven, staat er in vers 2, dat hij God geduriglijk bidt. Dus hij is continu aan het bidden. Dat betekent hij heeft een biddend leven. Bijzonder eigenlijk, hè? Want we lezen niet hoe dat gegaan is, maar deze Cornelius, die Romeinse soldaat, helemaal geen Jood, die is toch in aanraking gekomen met de Joodse godsdienst. En daar is hij serieus mee bezig. Hij gaat misschien wel naar de synagoge. Cornelius is echt wel iemand die godsdienstig is, en dat bedoel ik dan in de positieve zin van het woord. En hij draagt het ook uit in zijn huis, dat wil zeggen aan zijn vrouw en kinderen, aan zijn personeel en ook aan zijn werkomgeving. Maar God heeft nog een beter plan met Cornelius. Jongens en meisjes, weet je wat God wil? God wil dat Cornelius de Heere Jezus gaat leren kennen. Want Cornelius kent de Heere Jezus nog niet. De Heere wil niet alleen maar dat mensen geloven dat daar ergens boven nog wel een keer een God is tot wie je kan bidden. De Heere wil niet alleen maar dat er mensen zijn die zeggen, ja, maar ik geloof wel, ik bid wel, net als Cornelius. Nee, de Heere wil uiteindelijk dat mensen de Heere Jezus leren kennen. Want alleen een beetje gelovig zijn en godsdienstig zijn is niet genoeg. Wil je echt gered worden, wil je echt in de hemel komen, dan moet je in Jezus gaan geloven, in wie Hij is. Dat Hij de Zoon van God is, die naar de wereld gezonden is, zonder zonde, en die een volmaakt leven geleid heeft. Dat is het hele evangelie van Lucas. Die aan het kruis ging, gestorven is en ook weer opgestaan. Ja, Hij regeert nu in de hemel. De Heere wil dat Cornelius dat gaat geloven. De Heere wil dat iedereen dat gaat geloven. En misschien kijken en luisteren er vandaag wel mensen mee die hetzelfde zijn. Die zeggen, ja, ik ben wel gelovig, ik bid wel, maar echt Jezus leren kennen? Nee, dat kan ik niet zeggen. Dan wil de Heere je vanmorgen zeggen, je hebt Jezus nodig. Net als Cornelius. De Heere wil dat je Jezus leert kennen. En wie in Jezus gelooft, die hoort niet alleen bij de Heere Jezus, maar die hoort ook bij de gemeente van de Heere Jezus. Dat is wat God aan het doen is in het leven van Cornelius. Hij moet Jezus leren kennen en hij moet bij die gemeente gevoegd worden. En dat gebeurt bij Cornelius op een hele bijzondere manier. In vers 3 lezen we dat de Heere een engel stuurt. Dat zag Cornelius heel duidelijk. Dat was geen droom of zo. Nee, die engel die was daar in levende lijve. En dat gebeurde op het 9e uur. Het uur van het gebed is dat. Eigenlijk betekent het, Cornelius was aan het bidden. En misschien heeft Cornelius op dat moment wel gebeden. God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik ben hier in Caesarea in Israël gekomen. De keizer heeft me gestuurd. Maar ik ben hier in aanraking gekomen met u. En ik wil graag meer van u weten. Nou, dat gebed, dat gaat verhoord worden. Bij Cornelius op een hele bijzondere wijze. En dat begint met een engel. Dat kan ook anders. God gebruikt er vaak mensen voor. We zien hier een hele belangrijke les. Namelijk dat God spreekt tot mensen die hem zoeken. God spreekt tot mensen die tot hem bidden. Al weet je bijna niets. Al moet je zeggen, ik ken de Bijbel eigenlijk niet. Toch luistert hij naar je als je tot hem bidt. En als je vraagt, ik wil u zo graag leren kennen, dan gaat hij dat gebed verhoren. Dus als je God beter wil leren kennen, vraag het dan maar aan hem. Mag ik u alsjeblieft beter leren kennen? Want dat zie je bij Cornelius gebeuren. En hoe leert Cornelius de Heere kennen? Door een engel. Maar jongens en meisjes, gaat die engel nu alles over de Heere Jezus vertellen? Nee, die engel die gaat helemaal niks over de Heere Jezus vertellen. Dat is apart. De snelste manier is natuurlijk dat die engel alles aan Cornelius gaat vertellen. Wat hij moet geloven. Dat is de kortste klap, maar dat gebeurt niet. God gaat een andere weg met Cornelius. Wij zouden zeggen, nou dus een hele omweg. Maar God heeft er een plan mee. God wil niet alleen dat mensen Jezus leren kennen, maar hij wil ook dat mensen bij de gemeente van Jezus gaan horen. God wil niet allemaal individuele gelovigen overal apart, in hun eentje. Nee, hij wil ze samenbrengen bij de gemeente. En daarom gebruikt de Heere andere mensen. Hij gebruikt christenen om anderen tot Jezus te leiden. En daarom zegt die engel in vers 5, stuur mannen naar Joppe en ontbied Simon. Cornelius moet gaan horen bij die christelijke gemeenschap. En dat zou niet gebeuren als die engel hem zelf gaat vertellen over de Heer Jezus. Trouwens, God is ook niet de God van nieuwe projectjes. Hier een kerkje, daar een kerkje, die helemaal los van elkaar staan. Nee, gelovigen, die vertellen anderen over de Heer Jezus. Die op hun beurt gaan geloven en bij die gemeente gaan horen. Nou, zo gaat het ook hier. En er is nog een reden voor die omweg. Het is niet zo dat alleen maar is omdat Cornelius bij de gemeente gebracht moet worden. Nee, die gemeente die bestond op dat moment alleen nog maar uit Joodse mensen. Of mensen die zich bekeerd hadden tot het Jodendom. Maar een Romeins soldaat, nou dat was totaal wat anders. Als iemand zo'n totaal andere achtergrond had, nou, die kon echt niet bij de kerk komen. Dat paste niet in het hoofd van die eerste eeuwse kerkgangers. Ook niet in het hoofd van Petrus. Nee, laat ze eerst maar een Jood worden, besneden worden en de hele riedel volgen aan onderwijs. En dan mag je een keer bij ons horen. En dat is soms nog zo. Trouwens, in die tijd was het zeker zo dat er gedacht werd, een Romein? Nee toch, daar kan er eigenlijk niet bij. Dat zijn onze vijanden. En dat is nog steeds zo soms, dat er in de kerk sprake is van discriminatie op basis van ras. En dat is nog helemaal niet zo lang geleden dat volkomen normaal was in de kerk. Helemaal fout. Of, en daar komt nog steeds heel veel voor, dat we denken, ja, ze moeten eerst worden zoals wij en zich gaan gedragen zoals wij en dan is er een plaats in de gemeente. Nee, de gemeente moet leren dat het evangelie ook aan andere bevolkingsgroepen, aan mensen met een totaal andere achtergrond verkondigd wordt. En dat die er helemaal bij horen. Dat is wat God in Handelingen 10 de gemeente gaat leren. Vandaar dat Petrus, de belangrijkste apostel op dat moment, dat het eerste leert. En vandaar dat die engel zegt, Cornelius, laat Simon maar halen. Simon, een oer-Joodse naam, zijn nieuwe naam die Jezus hem gaf, was een Griekse naam, Petrus, rots. Maar tegen Cornelius zegt de engel, ontbied Simon. Ja, Simon, je moet contact op gaan nemen met een Jood. Ja, Cornelius, je moet zorgen dat er iemand bij jou in huis komt die qua identiteit, qua afkomst heel ver van je afstaat. En hij zal zeggen wat je moet doen. Want hij zal woorden gaan spreken waardoor je zalig wordt. Hele belangrijke lessen leren we hier. Allereerst, God gebruikt geen engelen om mensen zalig te maken. Kan je ombidden, Heere, geef me alsjeblieft een engelverschijning. Dat ik zeker mag weten dat ik in de Heere Jezus kan geloven. Nee, de Heere geeft niet engelen daarvoor. Hij geeft daar predikers voor. Petrus moet komen. Engelen treden in het Bijbelboek Handelingen naar de achtergrond in de helsgeschiedenis. Die werken wel op de achtergrond mee, maar je ziet ze niet. de manier waarop God na Pinksteren zijn evangelie doet uitgaan is door getuigen, door predikers, door mensen die geroepen zijn om anderen over Jezus te vertellen. Nou, en zo gaan die mannen, verzamelt Cornelius mannen om naar Joppe te gaan. Joppe, dat is een stad die ligt ongeveer 50 kilometer zuidelijk, ook een kustplaats aan de Middellandse Zee, net als Caesarea. En Cornelius is gehoorzaam, hij heeft haast, die engel is nog niet weg. Of hij stuurt gelijk twee huisslaven op pad en een vrome soldaat, waarschijnlijk om die huisslaven onderweg te beschermen. En dat zijn niet zomaar een paar mensen, nee, het zijn diegenen die gedurig bij hem waren, zegt vers 7. Dat wil zeggen, diegenen die het meest toegewijd waren in Cornelius zijn omgeving. Hij vertelt ze wat er gebeurd is en hij stuurt ze naar Joppe om Simon Petrus te gaan halen. En dan moet Cornelius gaan afwachten. Ja, als ik Cornelius was, dan zou ik gedacht hebben, zal ik stiekem meegaan? Ga veel sneller. Maar dat mag niet. De Heere leidt Cornelius niet op Cornelius' manier, maar op Gods manier. God wil mensen die nog maar weinig weten, meer kennis geven. Mensen die verlangen om meer van God te weten, die hoeven niet in het duister te tasten. Je mag erom bidden en je mag weten, net als bij Cornelius, de Heere verhoort dat gebed. Maar we leren hier ook een zekere godsdienstige interesse. Zeggen dat je gelovig bent in algemene zin, dat is niet genoeg. Zelfs geloven in de God van de Bijbel, dat die bestaat en dat het de God van Abraham, Isaac en Jacob is, dat is ook niet genoeg. Cornelius geloofde in de ware God, maar hij kende Jezus nog niet. En als je Jezus niet persoonlijk kent, doordat je je leven aan hem toevertrouwt, dan ben je niet gered. God wil niet dat je zonder Jezus blijft leven. Want wie niet in hem gelooft, gaat verloren. Het is noodzakelijk om Jezus te kennen. En daar is de Heer mee bezig bij Cornelius. Er zit trouwens nog een les in, voordat we gaan kijken naar hoe de Heer Petrus leidt. God wil dat iedereen die gelooft, volwaardig bij de gemeente hoort, ook al zijn de verschillen nog zo groot. Cornelius was de bezetter. Cornelius was voor de Joden een vijand. En hij stond heel ver bij de christelijke gemeenschap vandaan, door zijn etniciteit, door zijn hele achtergrond, doordat hij dus een vijand was. Maar, zegt Handelingen 10, de christelijke kerk, daarbinnen worden de verschillen overstegen. Als ik het even naar de hedendaagse tijd vertaal, een gelovige Rus en een gelovige Oekraïner, die zijn samen broeders en kunnen samen aan het avondmaal. De Heere, die leidt dat zo en die schept die nieuwe gemeenschap die alle verschillen overstijgt. Op zo'n manier dat die nieuweling Cornelius leert, maar ik mag er helemaal bij horen. Een volwaardig lid worden. En niet alleen Cornelius leert dat, ook Petrus leert dat. Petrus, de apostel van het eerste uur, leert, de christelijke gemeente bestaat niet alleen maar uit ons soort mensen. Na de opstanding van Jezus, na Pinksteren, zet de Heere voor de kerk de wissel om. Heidenen horen er helemaal bij. En daarom gaan we kijken hoe de Heere 50 kilometer zuidelijker aan het werk is. Hoe de Heere Petrus leidt. Er moet heel wat gebeuren bij Cornelius, maar er moet ook heel wat gebeuren bij Petrus. En dat is nou het bijzondere van God. Als God een wissel omzet in de heilsgeschiedenis, dan werkt hij van verschillende kanten. God leidt levens, totaal verschillende levens, en ze komen bij elkaar op het beslissende moment. Lees maar mee hoe God werkt in vers 9. En de volgende dag, terwijl ze reisden en dichter bij de stad kwamen, klom Petrus op het dak om te bidden, omtrent het zesde uur. Dus een groepje van drie is onderweg, die twee slaven en die soldaat. En tegelijkertijd klimt Petrus het dak op, een rustige plek om te bidden. En Petrus, die wil daar gaan bidden, maar hij krijgt daar ineens honger. En terwijl het eten voor hem klaargemaakt wordt, raakt hij in geestvervoering. Dat wil zeggen, God laat hem andere dingen zien die niet werkelijk in deze realiteit gebeuren, maar hij krijgt als het ware een soort visioen te zien. een soort visioen en gaat de Heer tot Petrus spreken en dat doet hij om Petrus iets te leren. Want let op, Petrus weet ook niet alles. Ook Petrus moet onderwezen worden. Of je nou een Petrus bent, helemaal volwassen in het geloof, de Heer Jezus al heel lang kent en zelfs met de Heer Jezus opgetrokken is. Of dat je een Cornelius bent die nog amper wat weet van Jezus. Ze moeten allebei wat leren. Dus we hoeven niet op te kijken tegen mensen die heel veel weten. Zo van, ja, jij weet alles al. Dat zeggen mensen ook wel eens tegen mij. Ja, u weet zoveel. Nou, ik weet toch maar zo weinig. Ik kom er steeds weer achter. Ik weet nog eigenlijk heel erg weinig. En je moet helemaal dus ook niet naar de kerk komen met de gedachte, ja, ik weet het eigenlijk allemaal al wat er gezegd moet worden. Nee, je blijft je leven lang leerling. Zelfs Petrus. En Petrus krijgt in een visioen een voorwerp te zien, een soort laken. En dat wordt vanuit de hemel naar de aarde neergedaald. En daar zitten allerlei dieren in. Zoogdieren, reptielen en vogels. De hele ark van Noach. De Joden die wisten, ja, maar slechts een beperkt aantal dieren mogen wij eten. Wij mogen reine dieren eten, maar de onreine niet. Rundvlees wel, varkensvlees niet. Er zijn hele hoofdstukken in de Bijbel daarover beschreven, de spijswetten. Want de Joden die aten andere dingen, omdat de Heere zei dat het Joodse volk moet een apart volk zijn. Geheiligd, apart gezet van de rest van de volkeren. Want als ze zich gaan vermengen met de andere volken, dan komt er van dat hele plan dat er een Messias komt, niks terecht. Dus tussen Joden en heidenen lag in de spijswetten een natuurlijke scheiding. Maar nou zegt een stem tegen Petrus dat hij al die dieren, rein en onrein, die hij door elkaar ziet. Petrus, je hebt honger, slag ze maar en eet ze maar op. En Petrus, zijn eerste reactie is, dat kan toch niet, ik moet me aan de spijswetten houden. Maar nu wil de Heere Petrus juist leren dat bepaalde bepalingen in de wet van Mozes, dat die anders worden. Die hebben hun functie gehad. Die functie dat het Joodse volk gescheiden optrok van de heidenen. Om in de volheid van de tijd, als de Heer Jezus kwam, Jood en heiden samen te gaan voegen. Daarom is die functie veranderd van die spijswetten. Het principe blijft wel staan. Gelovigen die zijn anders dan de wereld. Maar dat wordt niet meer zichtbaar in de spijswetten. Dat heeft ons als kerk ook wel wat te zeggen, denk ik. Wat kunnen er dingen die tot de kerkelijke cultuur behoren en waar Gods woord ons ook vrij in laat, wat kunnen die dingen soms het evangelie in de weg staan? En dat is wat de Heere aan Petrus kenbaar maakt. Petrus, die spijswetten mogen het evangelie niet in de weg staan. En dat was wat lastig voor Petrus. Tot 3 keer toe moest de Heer het zeggen voordat Petrus uiteindelijk overtuigd was. En nog zit hij erover na te denken, wat betekent het nou allemaal? Gemeente, onze kerkelijke cultuur, hoe waardevol die ook is, die mag het evangelie niet in de weg staan. En begrijp me goed, ik zeg hier niet, we mogen geen kerkelijke cultuur meer hebben. Helemaal niet, dat heb je gewoon. Welke kerk je ook zit, ze hebben een kerkelijke cultuur. Maar een kenmerk van gereformeerd zijn is dat je continu aan het denken bent hoe datgene wat wij hier met elkaar doen het evangelie bevordert. Hoe dat dienstbaar is aan de verkondiging van het woord. Bevordert het evangelie of niet? En zo niet, dan moeten we het laten zitten. Gemeente, we gaan hier eindigen in de geschiedenis. Volgende week verder. Maar ik richt me vandaag allereerst nog een keer tot 2 groepen. Allereerst de Theophilussen. De Corneliussen en de Cornelia's. U luistert thuis mee. En u bent echt niet ongelovig. Maar om jezelf nou christen te noemen, of te zeggen dat je Christus kent, nee, dat niet. De Heere is bezig uw leven te leiden tot Christus. Net als bij Cornelius wil hij dat je bij Christus uitkomt. En dat is niet mijn projectje als dominee of zo, nee, dat is Gods doel. Hij wil u en jou, net als Theophilus, aan wie Lucas schrijft, net als Cornelius, de hoofdman, tot Christus leiden. En we zien in deze geschiedenis zo mooi dat God het ook leidt. En dat je misschien wel zegt, ja, maar die kerk, daar pas ik niet bij, dat trekt me niet. Nou, laat het je maar niet tegenstaan, want dan zal de Heere de kerk ook wel leren dat je erbij mag horen. Stond Cornelius misschien ook wel tegen. Simon ontbieden, ik als Romein, een Jood. Maar we zijn hier allemaal zoals we zitten, heel erg verschillend. En dat is tegelijk het bijzondere. Dat we hier zitten, hoewel we zo verschillend zijn. Want in Christus zijn verschillen relatief. Ja, worden verschillen zelfs een zegen. Want dat is het hele beeld, het Nieuwe Testament, wat telkens terugkomt. De gemeente is het lichaam van Christus. En een hand is anders dan een voet. En een oor anders dan een oog, maar het hoort bij elkaar. Ze kunnen niet zonder elkaar. Dat is dus wat ik zou willen zeggen, tot die mensen die twijfelen en die nog meer moeten leren. De andere groep tot ik me nog tot slot wil richten is de Petrusgroep. Als Petrus nou geleerd heeft dat bepaalde spijswetten, of dat de spijswetten het evangelie niet langer mogen hinderen. Wat de Joodse cultuur eeuwenlang bepaald heeft. Maar God zegt, die culturele hindernis, die mag het evangelie niet tegenstaan. Welke tradities in onze kerkelijke cultuur staan het evangelie in de weg? Ik ga hier heel bewust vanmorgen geen dingen invullen. Want daar gaat het mij niet om. Ik wil niet allerlei discussies nu gaan ontketenen. Zeker niet. Het gaat me niet om het afschaffen van dit en het invoeren van dat. Want daar zit het hem niet in. Het gaat er mij om dat wij als gelovigen evangelisch zijn in de goede zin van het woord. Dat de kerk een plek is waar iedereen het evangelie kan komen horen. En waar welke culturele en of maatschappelijke achtergrond je ook hebt. En dan gaat het allereerst om onze houding. Hebben wij die houding naar buiten toe, die Petrus straks ook aanneemt? Dat die zegt, ja, wie ben ik? Om die ander te hinderen en niet te aanvaarden als de Heere hem tot Christus geleid heeft. Dan is dat mijn broeder en mijn zuster. En zo dus ook te kijken naar de mensen om je heen. Dat is een potentiële broeder. Dat is een potentiële zuster. Dus laat ik maar ervoor gaan bidden. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heren, wat is het toch bijzonder om te zien hoe u vanuit de hemel regeert. U hebt tegen uw discipelen gezegd, het is goed voor u dat ik heen ga, omdat ik in de hemel een plaats zal innemen naast mijn Vader. En daar bent u bezig een plaats te bereiden, maar daar bent u ook bezig om mensen te bereiden om straks hun plaats in de hemel in te nemen. En dat zien we in het Bijbelboek Handelingen zo duidelijk gebeuren. Maar heren, dan verbazen we ons. Het gaat niet allemaal op de snelste manier of de manier die wij zouden kiezen. Het gaat soms met omwegen. Maar daar heeft u een doel mee. Heren, raakt u ons aller harten aan met deze geschiedenis. Dat of we nou net als Cornelius nog met twijfels zitten of Theophilus. Misschien wel eens in gedachten gehad hebben. Ik zou eigenlijk een keer naar de kerk moeten gaan, maar het staat me toch tegen. Ik hoor daar niet bij. Heren, dat bezwaar vanmorgen is weggenomen. En tegelijkertijd, heren, bij ons kerkgangers, die hier misschien al jaren zitten en denken dat hoe het hier gaat, dat het enige goede is. Dat we, heren, leren dat te relativeren. En alles in het werk stellen om een plek te hebben hier. Voor een ieder die zelfs ook maar langs loopt. Dat die de deur open ziet staan. Dat er een plek is. Voor een potentiële broeder of zuster. En dat wij het gebed in ons hart altijd zullen hebben. Heren, raak ze aan. Met evangelie. Laat ze de Heer Jezus kennen. Openbaar u zelf aan hen. Heren, werk zo rijk in ons midden. Breid uw koninkrijk uit, ook hier in Abbenbroek. Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus. Amen. Wij zingen tenslotte, als onze slotzang, Psalm 72, vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. 72, vers 6. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Ja, maar de geestelijke kant, dat is...